roepen en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk dat Hij begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 49 en daarvan de eerste drie versen, Psalm 49, de versen 1, 2 en 3. schriftlezing voor hedenavond kunt u vinden in het heilige woord des Heren uit het evangelie van Johannes en daarvan het 20e hoofdstuk nog vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Johannes 20. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg als het nog duister was naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. En zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had en zeide tot hen, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. En Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. En de discipelen dan gingen wederom naar huis, en Maria stond buiten bij het graf wenende. En als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Zij zeide tot hem, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan en ze wist niet dat het Jezus was. En de Heer Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? En zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. En Jezus zeide tot haar, Maria, en zij zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. En Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders. En zeg hun, ik vare op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. En als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. En Jezus dan wederom, zeide wederom tot hen, vrede zij jullieden gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook jullieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvang den Heilige Geest. Zo hij iemands zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo hij iemands zonde houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de twaalfen, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen. En mijn vinger steek in het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde. Ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. En Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die mij niet zullen gezien hebben en nochtans geloofd hebben. En Jezus heeft er nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren heilig aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, er is altijd reden om u aan te bidden. En aanbidden, o Heren, mocht dat eens onder ons gevonden worden. Want de mens bidt wat af. Maar aanbidden. Als we aangebeden zullen hebben, o Heren, dat kunt gij ons door uw geest leren. En dat is ook noodzakelijk om te leren, door genade te leren. Door die geest der genade en der gebeden. Om u te verheerlijken, om u alle dank te bewijzen, dat wij met u uit die dood zijn opgestaan, als we er kennis aan mogen hebben. En, o Heren, want wat bidt een mens toch altijd maar op zichzelf aan om gered te worden. Maar het gaat u om uzelf. En mocht dat in ons leven verheerlijkt worden, dat het God gaat om God. En dat de mens er tussenuit mag vallen. Want Heren, dat is toch het wonder van zalig worden. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. En dat gij het alleen gedaan hebt, o Heren, dat kwam ook in de hof van Gethsemane openbaar. Ja, in uw ganse handel en wandel op aarde. Want de discipelen die stonden u maar in de weg en wij niet beter. Wij staan u maar op zijn best gesproken in de weg. Maar Heren, gij zijt zelf de weg en gij hebt die weg, zijt die weg gegaan die u was voorgesteld, o Heere Jezus. En daarin kunnen we uw navolgers niet zijn. Want dat was een unieke weg. Dat was een weg die gij alleen gegaan zijt voor uw kerk. Maar mochten we wel het beeld van u dragen, wederom hersteld worden in het beeld Gods, omdat we uw beeld zouden dragen in die ware wijsheid die Christus is, in die ware kennis die Christus is, in die ware gerechtigheid die Christus is. Want als we in zijn voetstappen wandelen, dan zullen we op hem gaan lijken. O Heren, en mocht gij ons leren dat er in uw woord van geen proces sprake is. Er is van geen proces sprake. Want uw volk is omdat gij zijt. Uw volk is omdat gij zijt. Heren, het is zo voor ons vlees onaanvaardbaar. Want het vlees wil er bovenop komen. Maar gij zijt het vlees een eeuwigheid voor geweest. Want gij was er al bovenop van eeuwigheid. En gij zijt van eeuwigheid gekruisigd geweest. O Heren, dat we het eens mochten verstaan dat er bij u geen tijd is. Want de één dag is bij u als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Maar wij zijn mensen van de tijd. Maar onze ziel is geen ziel van de tijd. Want onze ziel is onsterfelijk. O Heren, mochten we onze ziel gered krijgen, onze ziel als een buit uitdragen, want ziel verloren is alles verloren. En dan blijkt het in het leven van uw kerk dat gij er meer belang bij hebt, meer belang in hun zaligheid, dan dat ze het zelf hebben, zoals we dat ook zien bij Petrus en Thomas. Ja, bij alle andere discipelen, bij Abraham, Noach, alle Bijbelheiligen, gij hebt er meer belang bij gehad dan hun, dan wij. En mocht uw belang eens ons belang worden, mocht het ons eens aangaan, lieve heren, want dat kan niet anders, dat het ons aangaat. Of zijn we Gallio, die trok zich van al deze dingen niks aan. O Heere, bewaar ons toch voor die vreselijke geest van de afgrond, waarin de mens zomaar kan meegesleept worden en ten volle in de handen van de duivel geraken met een onreine geest. En zelfs de zulke kunt gij verlossen. De zulke, o Heere, want we zijn alles als mensen zijn we alle even diep gevallen. Maar bij de een komt het meer openbaar als bij de ander, maar gij ziet niet aan wat voor ogen is, maar gij oordeelt het hart. O Heere, en dan moeten we vergaan als gij ons hart zoudt kennen, en gij kent het hart, want wie is er die het hart niet kent dan gij? Dan zouden we, maar als we dat in dat licht mogen zien, dan zouden we met Jesaja uitroepen, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen, en ik woon te midden van een volk van kinderen die onrein van lippen zijn. Want mijn ogen hebben de Heere der Heerscharen gezien. Heere, mochten we u eens zien zoals gij zijt, maar bovenal in Christus. Want als we u mogen zien, als we de Heere Jezus mogen zien en aanschouwen door het geloof, dat is zaligheid. En mocht gij daartoe de schriften openen, want uw woord is geen gesloten boek. Ons hart is gesloten. Onze ogen zijn gesloten. Ons verstand is gesloten. Maar mocht gij het zelf openen, heren. Mocht gij het eens openen. Al was het voor de eerste keer dat we eens acht gaven op het woord wat er gesproken wordt. Zoals Lydia acht gaf op het woord dat Paulus kwam te spreken. O Heere, wat zou dat een eeuwig wonder zijn, want zalig worden is nog een eeuwig, eeuwig godswonder. Er is geen mens die u zoekt. Er is geen mens die u bedoelt. Dan de mens, de Heere Jezus Christus. O Heere, mochten we in hem bevonden worden, want dat blijft niet onvruchtbaar. Dat blijft niet onvruchtbaar, want dan krijgen we een grote leider, die ons in alle waarheid leidt. Dan krijgen we een verklader, een uitlegger, die ons de schriften opent. Uw dierbare geest, en mocht ook die deze avond de harten innemen op en onder de kansel. Heere, openbaar ons datgene wat in uw woord staat opgetekend van die opgestane levensvorst, de Heere Jezus Christus. Mocht gij ons en onze kinderen, mocht gij de gemeente onderwijzen, leren leiden. Hij zal leiden, het zacht gemoed in het effen recht des Heren. En daartoe is de Heere Jezus u te voet gevallen, om uw wil te doen. O Heere, zie ons aan in hem. In de vergeving van al onze zonden, zie ons land en volk aan, o Heere. En mocht gij er nog trekken. Uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Om Jezus willen. Amen. En op de eerste dag der week. Ja. Dat noemen wij de zondag. De zondag als naam is door de heidenen verzonnen. Je zal in de Bijbel geen zondag of donderdag tegenkomen. Er ging alles bij het getal op de derde dag. Ja. Dat was de eerste dag. Dan zou hij uit het graf herrijzen. En dat had hij zijn kerk voorzegd. Had hij gezegd, de Heere Jezus had het zijn discipelen gezegd, dat hij op de derde dag zou herrijzen. Maar dan kwamen ze in de hof van Gethsemane en konden ze zich niks meer herinneren. Toen was er niks meer waar. Ja, het was natuurlijk wel waar. Maar ze konden er niet doorheen kijken. Als je nou op die Goede Vrijdag mag verkeren, dan kan je er niet doorheen kijken. Ja, je hebt mensen die kunnen overal doorheen kijken. Maar
Gods arme volk?
Niet. Kan er niet doorheen kijken.
En hoewel die belofte is gegeven.
Ja, er is een volk die komt om met de belofte. Waarom? Opdat ze uit de beloven zouden gaan leven. Nou is er geen belofte zonder beloven. Dan kijk, je hebt mensen die zeggen, ik heb een belofte gehad. Ik zeg, mooi. Ik zeg, maar is de beloven erin meegekomen? Want daar gaat om. Is de beloven erin meegekomen? De staat van de aartsvaders, dat ze hem van verre hebben gezien. De belofte? Nee. De beloven. Ze hebben de belofte ontvangen. En door de belofte hebben ze de belover gezien. Ja. En omhelst. Ja, daar ligt alles in. Daar ligt alles in opgesloten, gemeente. In die omhelzing van Christus. Ja, en dat brengt ook vruchten voort van geloof en bekering. Dat kan niet uitblijven. Hè? Ja, maar de belofte wordt niet door de wet vervuld. Nee, het is net andersom, hè. De wet wordt door de belofte vervuld in Christus. En we zeiden het in het gebed. Gods volk is, omdat God zijt. Ik ben die ik ben. Dat is geen proces. God hoeft niet te worden. En Gods volk hoeft niet te worden. Gods volk is. Ik ben die ik ben, zegt Paulus. Dat is in de punt des tijds. Hè, worden ze levend gemaakt, van dood levend gemaakt. Hè, in de punt des tijds, voor God rechtvaardig verklaard, door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Kijk, en dan begint de westerse kerken, die beginnen met het tweede stuk. Hè, als een proces. Prachtig, maar het is rooms hoor. Want Gods volk heeft zowel gerechtigheid als heiligheid. In Christus. Is Christus gedeeld? Tegenwoordig, als je door het geloof met Christus verenigd bent, als je daarvan getuigt, dan zeg je, ja, maar nou moet de dankbaarheid, nou moet de heiligmaking er nog op volgen. Wat een dwaze leer is dat toch feitelijk. Wat een dwaze leer. Want dan leer je feitelijk dat Christus niet genoeg is. Dat er nog een procesmatige heiligmaking mag volgen. Weet je wat de heiligmaking van de discipelen was? Dat ze in slaap viel in de hof. Dat was de heiligmaking van de discipelen. En als je denkt dat je meer hebt, als je denkt dat je verder gevorderd bent dan een discipelen, ben je verdoemde huichelaar. Dat was nou de heiligmaking van de kerk. Ja. Maar geliefden, we leven niet uit een praktische heiligmaking, we leven uit de heiligmaking van Christus. En dat kan nooit onvruchtbaar blijven. Kan nooit onvruchtbaar blijven. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, hè, ons een voorbeeld nalatende. Dat is niet een statisch voorbeeld, dat is een levend voorbeeld, waarin we begrepen zijn. Je moet het zo lezen, voorbeeld. Daarin is de kerk begrepen. En je hebt mensen die zeggen van, ja, weet je wat nou het evangelie is, moet je allemaal nagaan doen wat Christus gedaan heeft. Net poppenkast. Nou, dat bedoelt Petrus hier niet te zeggen. Onze voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zult navolgen. Het is alles geloofswerk. Het is alles geloofswerk. Dat kan alleen als we met hem verenigd zijn. Door het ware zaligmakende geloof. Die geen zonde gedaan heeft. En er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd niet wederschold. En als hij leed niet dreigde. Maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft. Op het hout opdat wij der zonde afgestorven zijnde. Der gerechtigheid leven zouden. Door wiens striemen gij genezen zijt. Ziet u? De heiligmaking. Het leven der heiligmaking. Om het zomaar eens te zeggen. Daarin heerst de gerechtigheid van Christus. Daarin heerst de vergeving der zonden. Als dat niet zo is, dan maak je een hele Roomse theorie van wat Petrus hier zegt. Dan ga je alles nadoen. Dan ga je het leggen op het gedrag. Nou, forget it. Dat is al van de beginnen verdoemelijk. Paulus, weet je hoe ver Paulus in zijn gedrag gekomen is? Hij zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat was Paulus een heiligmaking. Hoe verstaan we de schrift? Hoe leest gij, zegt de Heer Jezus tegen die wetgeleerden? Hoe lezen we nou? Lezen we het op een biblicistische manier? Dan gaan we alles uit zijn verband trekken en letterlijk opvatten. En dan lezen we het niet meer in zijn geestelijke geheel. Opmerkelijk dat Petrus hier zegt dat de kerk de zonde is afgestorven. Ik heb u al gezegd vanmorgen, de Heidelberger Catechismus heeft het over de afsterving van de oude mens. Wat is nou de heiligmaking? De afsterving van de oude mens, zegt de Catechismus, en de opstanding van de nieuwe mens. Dat is ook Rooms. Rooms uitgedrukt wel te verstaan. Ik zeg niet dat die mensen Rooms geleefd hebben of zo. Maar het is wel belangrijk hoe je je uitdrukt. Hè? Dat is wel belangrijk. Nou, de afsterving van de oude mens is onmogelijk. Daar ben je vanaf, of je hebt hem nog. Of je bent het nog, laat ik het zo zeggen. De oude mens moet eerst gestorven zijn. Wil er sprake zijn dat we de zonde zijn afgestorven. Kijk, daar is zomaar weer een Roomse wortel opgeschoten in deze leer. Hè, want daarom is het ook niet aan mensenhanden toevertrouwd. Als het woord spreekt over afgestorven zijn. Hè, Petrus zegt, der zonde afgestorven zijnde. Gods volk is. Omdat God is. Het is. Zie, daar zij licht en er was licht. Dat is geen proces. Weet je wat dat betekent als Petrus zegt, der zonde afgestorven zijnde, ervan afgescheiden zijn? Dat betekent het eigenlijk. Christus lijden en sterven is onze grond. Voor hetgeen Petrus hier zegt, de dood van Christus is de dood voor de zonde waarin wij van nature leven. De dood van Christus, dat is de dood van de oude mens die wij van nature zijn. Ze zeggen wel eens, ja, een onbekeerd mens heeft geen oude mens, omdat hij geen nieuwe heeft. Dat is ook niet waar hoor. Hij is er zich niet van bewust dat hij een oude mens is. Want met de val in het paradijs zijn we bedorven mensen geworden. Oude mensen, over de datum, laat ik het zo maar zeggen. Dan snap je het misschien een beetje. Kijk, er zijn veel mensen die een strijd tegen de zonde aangaan in de hoedanigheid van de oude mens. Maar ja, dat is waste of time, dat is een verloren strijd. Hè? En daarin, in die strijd, zal de zonde weer zegen vieren. Dan kom je er nooit bovenop. En dat is nou onze grootste zonde, om er bovenop te komen, gemeente. Want weet je wat er gebeurt in de waarachtige bekering? Slag God de bodem uit de emmer. Hè? Want dan wenen we maar om een lekker emmer, slag God de bodem eruit. Alleen als wij Christus hebben aangedaan, hè, dan is de nieuwe mens aangedaan. Hè, dan zijn we de zonde afgestorven, zijn. Dan zijn we ervan afgescheiden, der wet gestorven, door het lichaam van Christus. Want de dood van Christus betekent de dood van de oude mens. En dat is Goede Vrijdag voor Gods kinderen. Dat is de beste vrijdag die je maar bedenken kan, als je van die oude mens verlost mag worden. Dat is een goede vrijdag. Dat is een dood. Daar mag niet over gerouwd worden. De dood van de oude mens. Daar moet je over juichen. Daar mag je niet over rouwen. Over de dood van de oude mens mag niet getreurd worden. Over de dood van Christus hoeft niet getreurd te worden. Nee. Want door zijn dood heeft Christus het leven in onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Door zijn dood is de oude mens met hem gekruisigd en met hem begraven. En die oude mens staat nooit meer op. Nooit meer. Nee. Nee. Er staan alleen maar nieuwe mensen op. Hè? En dat is geen triomfantalisme over de dood van de oude mens. Maar wel blijdschap en geestelijke vreugde. Hè? Dat al het oude voorbij gegaan is. En dat het alles nieuw geworden is. Maar dan gaat het verder. En de stof is niet uit het u voorgelezen hoofdstuk, want we zitten nog steeds in de prediking. En dat is niet erg voor mensen, want ik heb al gezegd, ik preek niet per datum. Kolbrugge of Huntington, die preekte niet per uur, maar ik preek niet per datum. Want aan Pasen gaat Goede Vrijdag vooraf. En dan kan het op Pasen ook nog Goede Vrijdag worden. En dan kan het op Goede Vrijdag ook nog Pasen worden. Dan kan ook Kerstfeest ook nog Pasen worden. We moeten van die traditie af. Het moet beleefd worden. Het moet. We moeten de deel aan krijgen, persoonlijk. Ja. Want als Christus door Judas verraden is geworden, gevangen genomen is en in de raadzaal van Caiaphas terecht staat, dan wordt hij valselijk beschuldigd. Hè? En valselijk schuldig bevonden. En aan Pilatus voorgeleid, die Christus overgeeft in de handen van de Joden om gekruisigd te worden. En ten laatste is het lichaam van Jezus door Jozef van Arimathea begraven. Nou, traditiegetrouw gedenken we de dood van Christus op Goede Vrijdag en op de eerste paasdag de opstanding van Christus uit de doden. Maar Calvijn preekt op de christelijke herdenkingsdagen gewone stof, want in de traditie zit geen enkele kracht. Nou, daar geloof ik niet in. Ik ben niet tegen Jacobus Koelman was tegen de christelijke feestdagen. Nou, ik ben niet tegen de christelijke herdenkingsdagen. Maar als het alleen traditie is, ik heb het u al gezegd, dan is het wel een nameloos arme zaak. Als gedenken niet voortkomt uit de geloofsbeleving der zaken, dan heeft dat herdenken weinig om te blijven. En daarmee zeg ik niet dat het uitwendige van de godsdienst te veroordelen is. Nee, dat niet. Maar al blijft het getuigenis uit over wat God aan de ziel gedaan heeft, dan is al die uitwendige godsdienst niet meer als een wit gepleisterd graf. Die van buiten wel schoon schijnt, maar van binnen vol door het doodsbeender is. En daarom gaat God de westerse kerken voorbij in onze dagen. Met heel die uitwendige en traditionele godsdienst. Want het is afgoderij geworden. Afgoderij. Ik zeg niet meer dat het ware niet meer gekend wordt. Maar als het gewoon wordt dat Gods kerk als een hutje in de komkommerhof is overgebleven. En dat is de situatie van vandaag, hè, voor de westerse kerken. Dan staat het te vrezen dat de christenvervolging, hè, van binnenuit begint. Want er groeit een geslacht op, die verstaan niet eens de taal meer. Laat staan dat ze de zaken verstaan van die taal. Die verstaan niet eens de taal meer. En dan krijg je, en daarop dan komt de vervolging. Want die mensen die dringen zich in het voorgestoelte van de synagoge. En die gaan de ware kinderen Gods uit die synagoge proberen te werken. Want dat zijn hun tegenstanders geworden. Als water en vuur. Vervolging begint altijd in de kerk. Van binnenuit. Want het oordeel beginnen van het huis Gods. Dat zien we zo duidelijk bij de veroordeling van Christus. Hij is vals beschuldigd, hè, en veroordeeld door de ouderlingen en de schriftgeleerden. En daar staat ook de levende kerk in onze dagen te wachten. En het is al in volle gang. Het is altijd al geweest. Van het begin af aan. De levende kerk is altijd de vervolgde kerk geweest. Altijd. De kerken zijn bolwerken van christenvervolging. En als u er niets van ervaart, dan bent u geen christen in de ware zin van het christen zijn. Want alle die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. Dat is ook een belofte. Dat is ook een belofte. De Heere zegt tot zijn discipelen, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Op wat voor een manier? Maar velen hebben de ergernis van het kruis te niet gedaan omdat zij niet vervolgd wensen te worden. Ze willen Christus niet navolgen in deze. Ze willen hem wel nadoen als een poppenkar spelen, kerkie spelen. Maar ze willen geen navolger zijn. Want navolger, dan ben je, dat is niet nadoen. Navolger, weet je wat een navolger is? Heb je wel eens een vrachtwagen gezien met een aanhanger? Met een aanhangwagen achter. Die aanhangwagen is een navolger. Maar rijdt die aanhangwagen op zichzelf? Of is die met een triangel aan die truck verbonden? Zeg het eens. Dat is nou geestelijk te verstaan de navolging van Christus. Dan ben je met hem verbonden door het geloof. He? Daarom zegt die bruid, trek mij. Kijk, daar heb je nou zo'n navolger. Trek mij, dan zal ik u navolgen. He? Daar moet een triangel tussen zitten. Anders is van navolging geen sprake. En wat is die triangel? Dat is het geloof. Ja. Maar velen hebben de ergernis van het kruis er niet gedaan. Die hebben die triangel, ja, die, ze praten wel over het geloof, maar er is geen sprake van een triangel. Omdat ze niet vervolgd wensen te worden. Hè? Omdat ze wel de baten willen en niet de lasten. Maar dan is er van godzalig leven geen sprake. En van het ware kindschap Gods evenmin. Maar op de eerste dag der week gingen er enige van Gods kinderen. Enige vrouwen. Dat vind ik altijd zo mooi dat dat er staat. Want de vrouw was het eerste die gezondigd heeft in het paradijs. En nou gaat God de breuk herstellen daar waar het geslagen is. Eerst zijn de vrouwen getuigen geweest van zijn opstanding. Enige vrouwen gingen naar het graf van Jezus in de hof van Jozef van Arimathea. Maar zij vonden de steen van het graf afgewendeld. En het graf stond open en voor iedereen toegankelijk. Dat moet toch een gewaarwording geweest zijn voor deze vrouwen. En hun verbazing steeg ten top toen zij het graf ingingen en het lichaam van de Heer Jezus daarin niet vonden. Ja, ik preek u uit Lucas 24. Ik heb dit hoofdstuk gelezen omdat het even gelijk is. Het gaat over dezelfde zaak. Het gaat over de opstanding van Christus. Het graf was leeg. En hun harten werden door het lege graf ontledigd. Het lege graf van Christus is tot ontlediging van onze vleeselijke verwachting. Want het vlees verwacht geen leeg graf. Omdat het vlees niet uit het woord leeft, maar van inbeelding. Want ook, en ook na ontvangen genade zoeken we zo dikwijls het leven bij de doden. Nou gaat het niet over het leven met een kleine letter. Dat zeggen de engelen in het graf niet. De engelen die hebben het over Christus die het leven is. Wat zoekt gij de levende bij de doden? En als het Goede Vrijdag aanbreekt in de beleving der ziel, dan is het alsof het altijd Goede Vrijdag zal blijven. Maar Goede Vrijdag maakt wel een einde aan de staat der vernedering van Christus. Hè? Maar hij is daar niet bij gebleven. Want op de staat van zijn vernedering volgde de staat van zijn verhoging. En met zijn dood heeft Christus de prijs van onze schuld betaald. Maar zijn opstanding uit de doden was even noodzakelijk. Waarom? Om zijn verdiensten een eeuwige waardij te geven. Want hij is opgestaan om onze rechtvaardigmaking. Hij is gestorven voor onze zonde. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Ja. Om zijn kerk tot heiligmaking te zijn. Beide, hè? In de opstanding van Christus, daar ligt zijn verworven gerechtigheid. En wat is die gerechtigheid? Dat is gerechtigheid en heiligmaking tegelijk. Met de dood van Christus is onze schuld betaald, tenminste als we hem toebehoren. En als wij hem toebehoren, hè, maar ook de dood zelf moest overwonnen worden door zijn opstanding. Die dood moest overwonnen worden. Want door zijn opstanding heeft Christus het leven in onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Dus het is noodzakelijk ook om met Christus te sterven. Maar even noodzakelijk is het om met hem op te staan in een nieuw leven. Want een dode oude mens is nog geen nieuw schepsel in Christus. Dat vat je wel, hè? We kunnen deze zaken niet scheiden, want de dood en de opstanding van Christus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Twee kanten van één zaak. Als Paulus zegt, zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is. En op een andere plaats zegt Paulus dat hij door de wet der wet gestorven is. Zegt hij van zichzelf, Paulus. Dat is geen tegenstelling. Het gaat in beide teksten over de dood van de oude mens. En dan geeft hij in Romeinen 7 vers 4. Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Dat is de grond. Dat is de grond. Het sterven van Christus is de grond. En in Galaten 2 vers 19, waar hij vanuit de bevinding der zaken spreekt, dan geeft Paulus zijn bevinding daarvan aan. Op grond van de dood van Christus sterft Gods volk der wet. En dat is noodzakelijk, gemeente, want die oude mens die redt het niet. Die rijke jongeling die was zo ver gevorderd op die heiligmakingsladder. Maar toen die op de top was, toen stortte die van de top van neer in eeuwige verwoesting neer. Want de wet zegt nooit het is genoeg. Nooit. Wat heeft de wet alleen gezegd toen Christus uitriep het is volbracht. Toen heb de wet gezegd het is genoeg. Hiermee ben ik volkomen tevreden. Met het offer van de zoon. Maar al de inspanningen van die oude mens. Ja, waste of time. Laat God het doen. Laat u zalen. Ja. Kijk, het is alles door het geloof. Maar daarom is de wedergeboorte, dat is nog wel een geestelijke opstanding uit de doden. Hè? Als men over het geloof spreekt, moet je altijd goed opletten alsof ze de wedergeboorte niet overslaan. Want er zijn er wat mensen die zonder wedergeboorte kunnen geloven, tenminste in hun inbeelding. Dat is geen waargeloof. Er wordt in onze dagen een geloof gepreekt waarin de wedergeboorte totaal gemist wordt. Ofwel waarin de geestelijke opstanding uit de doden gemist wordt. Dan zeg je, hoe ben je nou uit het graf opgestaan? Daar kan je toch wel wat van vertellen? En er zijn er ook die zeggen dat je door het geloof wordt wedergeboren. Dat is ook een valse leer. Dat is ook een valse leer. Je wordt niet door het geloof wedergeboren, je wordt door de geest Gods wedergeboren. Door water en geest. Dat is de leer der schrift. Door de opstandingskracht van Christus. En het geloof volgt op de wedergeboorte in orde. Niet in tijd, want kijk, wij kunnen alleen maar in tijd denken. Daar komt ook alle dwaling uit voort, omdat de mens alleen maar in tijd kan denken. Maar als je het geestelijk mag verstaan, ja, dan kan je het geloof niet van de wedergeboorte scheiden. Maar het geloof is niet de oorzaak ervan. Nee, niet de bewerker. Want in het punt des tijds wordt de ziel wedergeboren door water en geest. Maar dan ontvangt de ziel op hetzelfde moment ook het geloof als een gave Gods. En dat alles heeft Christus verworven als de volleinde des geloofs. En wie in hem gelooft, die komt niet in de verdoemenis. Maar ga wel door die weg van de wedergeboorte. We gaan niet op grond van een bloot geloof. Het ware geloof, hè, dat komt voort als een gave Gods, wordt dat gegeven in het uur van de wedergeboorte. En toen de vrouwen het graf binnentraden en het lichaam van Christus daarin niet vonden, werden ze twijfelmoedig. Ik heb er wel verstaan. Want ze hadden niet verwacht dat de steen van het graf zou zijn afgewenteld. Laat staan dat ze erop gerekend hadden dat zij het lichaam van Jezus niet meer in het graf zouden vinden. Hadden ze totaal niet op gerekend, want ze hadden de specerijen meegenomen. Hè, om hem te zalven. Maar ze hadden het wel kunnen weten. En daar worden ze door die twee engelen die in het graf, die ze in het graf zagen, daar worden ze door die twee engelen aan herinnerd. Want Christus had zijn dood en opstanding voorzegd. Maar klein geloof kan zich weinig meer herinneren. Omdat klein geloof nog met zoveel ongeloof gemengd is. En daar heb je de kerk van Christus zoveel verstrikt in het klein geloof. Maar die vrouwen die werden wel door de liefde gedreven om de graf te bezien. Dat is absoluut de waarheid. Dat is absoluut. Want de Heer heeft ze met geen woord kwalijk genomen dat zij in de vroege morgen het graf kwamen te zien. Nee. Het ging hun om Jezus. Absoluut ook. Maar dan klinkt het wel, door de onvolkomenheid van het geloof zullen wel niet verworpen worden, maar wel vermaand. En daarom zeggen die engelen, wat zoek gij de levende bij de doden? Krijgen wel een vermaning. Je zou toch geweten moeten hebben dat hij hier niet meer is, maar dat hij is opgestaan, gelijk hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was, zeggende de Zoon des Mensen moest overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen wederop staan. Hadden ze moeten weten. Het was hun gezegd. Maar Luther zegt, moet het altijd weer horen. Moet altijd weer bevestigd worden. Hoe weet je nou dat de Heer het tot je gesproken heeft, tot je ziel zaligmakend gesproken heeft? Dan gaat hij bevestigen. Datzelfde woord. Dan gaat hij het herhalen door de kracht des geestes in je ziel. Dan word je bevestigd in dat allerheiligst geloof. Dan word je beproefd. Hè? Dan word je beproefd. Dan kom je erachter dat je niks vast kan houden. Maar dat je vastgehouden moet worden. Ja. De kerk heeft altijd indachtmakende genade nodig. Hè? Indachtmakende genade. Vanwege kleingeloof en ongeloof. Indachtmakende genade. Dat is geen voorkomende waarheid hoor. Tegenwoordig leven er vele van voorkomende waarheden. Mensen, wat is dat toch levensgevaarlijk. Levensbedreigend ook voor je ziel. Ik zeg niet dat je voorkomende waarheden zomaar moet verwerpen. Nee. Maar dat is niet zaligmakend hoor. Dat kan wel eens aanwijzend zijn. Aanwijzend. Maar iets aanwijzend, dat is nog niet zaligmakend. Voorkomende waarheden. Voorkomende waarheden, daarvan kan de kerk niet leven. Voorkomende waarheden zijn hoogstens aanwijzend, maar niet zaligmakend. Alleen als zij de stem van uw liefste horen in de ziel, dan springt de ziel weer op van vreugde. Maar bij alle andere stemmen zullen zij niet opspringen, maar in twijfelmoedigheid blijven verkeren. Maar hetgeen de engelen tot die vrouwen zeiden, daar kwam de Heer in mij, daar kwam geloof in mij. Weet je wat die oude tante Margie zeiden? Als de Heer overkomt, dan brengt hij alles mee. Dan brengt hij zichzelf mee, dan brengt hij geloof mee, dan brengt hij de liefde mee. Dan brengt hij alles mee. Nou, dat geloof ik ook. Want zo wordt het wel beleefd. Als de Heer overkomt, dan is alles er. Ja, want God is alles. Het was geen blote herinnering met de natuurlijke zintuigen, nee. Het was een herinnering door het geloof, door de indachtmakende werking van God de Heilige Geest in dat graf. Maar tot op de dag van vandaag is er een complottheorie over de dood en opstanding van Christus. Want de Joden geloven nog steeds de leugen van het Sanhedrin. De leugen die het Sanhedrin de wereld heeft ingeholpen. Namelijk dat Christus uit het graf gestolen is. En dat zijn opstanding door de discipelen verzonnen is. Dat geloven de Joden nog. Kijk, die Sanhedristen waren zo benauwd dat Christus uit het graf zou ontsnappen. Dat zij het graf verzegeld hebben met een onmenselijk zware steen. Dat was maar niet zo'n steen die je met de één hand weg kon rollen. Ook niet met twee handen. Ook niet met vier mannen. In onze dagen zou er een kraan aan te pas moeten komen. Nou, God heeft er geen kranen te pas. Nee, hoor, echt niet. Hoor. Want door zijn lieve geest, door zijn engel, hè, door een engel is die steen weggerold geworden. Ja. Maar die Sanhedristen die dachten dat God tegen te houden was met zo'n steen. Een dwaas. Kun je zien hoe dwaas een mens is een ongeloof. Die denken, als we er een steen voor wentelen, kan die nooit meer uit de graf ontsnappen. Want ze waren wel degelijk. Kijk, die Sanhedristen, die geloofden het woord van Christus wel. Uitwendig. Want anders hadden ze die steen er toch niet hoeven. Hadden ze toch geen wacht bij de graf hoeven zetten. Die geloofden het wel wat Christus gezegd heeft, dat hij uit de doden zou opstaan. En zijn kerk geloofde het niet. Die waren met ongeloof bevangen. Ze dachten dat God tegen te houden was met een steen. Ze hadden dus een ingebeeld godsbeeld. En ze zijn dan ook met een ingebeelde hemel ter helle gevaren, uitgezonderd Nicodemus. Maar de vrouwen die vonden de steen afgewendeld en de soldatenwacht bij het graf, die hadden benen genomen. De vrouwen die waren dus van één onmogelijkheid verlost. Hè? Want ze gingen toch naar het graf met de vraag: wie zal ons de steen van het graf afwentelen? Wie zal dat nou doen voor ons? Maar zijn ze toen thuis gebleven toen met die onmogelijkheid? Nee, ze zijn op stap gegaan. Want ze werden gedreven door de liefde van Christus. En voor de liefde is er geen zaak onmogelijk. No. Voor de liefde is er geen zaak onmogelijk. Dus die vrouwen die gingen op weg. En toen vonden ze, toen ze bij het graf gekomen waren, was de steen afgewenteld. Nou, dat was al het eerste wonder wat ze aantroffen. Dat zeggen ze, hè? In de verwachting dat het graf gesloten was, en was de steen afgewenteld. Maar toen ze het graf leeg aantroffen, steeg hun verbazing ten top. Een leeg graf hadden ze het allerminst verwacht. Maar door de indachtmakende werking des geestes werden zij het woord van Christus indachtig. Bij monden van de engelen, dat hij over zijn dood en opstanding gesproken had. Kijk, die indachtmakende werking van Gods geest kan de levende kerk niet missen. Ook niet als zij die indachtmakende werking ondervonden hebben. Maar steeds weer ondervinden. Daarom heb Christus die tweede trooster beloofd. Want die zegt, hij zal het uit het mijne nemen en de kerk verkondigen. En dat is juist hetgeen de tweede trooster doet. Hè, om de woorden die Christus tot de ziel gesproken heeft ten leven, opnieuw in de ziel te bevestigen. En dat herhaalt zich in het leven der genade. Ja, want Gods beloften die falen nooit. Nee, ook al zou de Heer maar één keer zalig maken tot je ziel spreken. Zijn ja blijft ja. Zijn ja blijft, de Heer herroept nooit hetgeen die ooit tot de ziel gesproken heeft in leven. En ook niet in de vervulling ervan. Zal altijd geschieden, maar wel in de onmogelijkheid van ons bestaan. Nooit in het verlengde van onze vromigheid. Nooit. En als de belofte nooit vervuld schijnt te worden, dan is tot de rechtvaardige gezegd dat uit hun geloof te leven. Wat is dat uit het geloof leven? Dat is uit de belover leven. En zijn woord voor waarachtig houden. Als alle omstandigheden tegengetuigen, zijn woord voor waarachtig houden. Want Gods beloften in Christus worden altijd heerlijk vervuld. Maar niet in het verlengde van onze verwachting. Nee. En daarin wordt de kerk geoefend. Hè? Juist als het er alles van weggeeft dat Gods beloften onvervuld lijken te blijven, hè, dan blijft het staan. Dat de belofte Gods in Christus ja en amen zijn. Maar juist dan, toen niemand het meer voor mogelijk hield dat Christus uit de dood zou opstaan, is hij uit de dood herrezen. En heeft hij zich aan de levende kerk geopenbaard in de kracht van zijn opstanding. En dat hebben we opgelezen. En als we eenmaal de kracht van de opstanding van Christus ondervonden hebben, dan zijn we voor altijd bedorven voor wat het niet is. Dan zit je altijd, dan loop je met een gemis over de wereld. En dan zeggen ze, ja, je moet op de belofte vertrouwen, je moet dit en je moet dat. Maar ze willen het weer uit zijn eigen mond vernemen. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben u heil alleen. Gun leven aan mijn ziel, dat zegt de levende, dat bidt de levende kerk. Dat zijn levende. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond. Ze willen zo graag de Heere loven, maar dikwijls is hun tong te kort. Dan hebben ze weer die indachtmakende genade des Heilige Geestes nodig. Om weer die, uit diezelfde kracht, uit die opstandingskracht van Christus bediend te worden. En dan kan je er weer 40 dagen tegen, kerk. Dan kan je er weer 40 dagen tegen. Want ja, dat mannen wat het volk ontving, he, van dagelijks mannen, werden ze begenadigd, maar dat was zo op. He, en daar waren er een paar die wilden over, die wilden voor een paar dagen voorraad inslaan. En toen ze het voor de dag hielden, toen kropen de wormen eruit. Want de Heere zegt, dagelijks, gij zult dagelijks begenadigd worden. He. En als je er een voorraadje van wil opslaan, ja, dan kruipen de wormen eruit. Dagelijks begenadigd. En dan gaat de ziel naar staan, dat hij daar weer... He, lees het leven van de Bijbelheiligen maar. He, hoe ze zo dikwijls in het gebed aan God kleven. Gelijk een gordel kleeft aan de lenden des mans. Dat is een aanklevend leven. Ja, je kan ook leven in een verachterde toestand. Hè? Verachtering in de genade. Daar komt heel veel voor. Komt heel veel voor. En hoe word je daar weer in hersteld? Door heilig te gaan leven? Mis. Door je eigen beter te gaan gedragen? Vergeet het maar. Hoe dan? Dat hij zich weer openbaart in de kracht van zijn opstanding. Want dat is ook de kracht van het berouw over de zonde. Dat is ook de kracht van de heiligmaking. Dat is absoluut waarachtig. Omdat God waarachtig is. Ja. Dan leggen ze daar weer als dood. Niet dood, als dood. Om weer opnieuw uit hem bediend te worden. Ja. Want dan ben je, ik zeg het nog een keer, dan ben je voor altijd bedorven voor wat het niet is. Want als je één keer die kracht en die liefde gesmaakt mag hebben, dan ben je voor altijd bedorven van wat het niet is. Nee. En omdat degenen die het niet kennen het vooraangestoeld in de kerk bezetten, worden degenen die de naam hebben dat ze leven, maar in werkelijkheid dood zijn, voor erfgenamen des hemels gehouden en aangekeken. En dat de massa de dood voor het leven houdt, hè, dat is traditie geworden. Dat is traditie geworden. Want dan hoor ik moerkerken zeggen: ja, de inlijving legt Comrie in het geestelijk leven niet ervoor. Nou, dat heeft hij al 80.000 keer gezegd, die man. Altijd diezelfde grammofoonplaat. Het is allemaal de dood in de pot. Wat heb je daar nou aan, mensen? Is dat nou je geestelijke leven? En ze werden dagelijks met mannen verzadigd. Ja. Kijk, iets wordt zo gauw traditie. En dan wordt de dood voor het leven gehouden. Ik moet er feestelijk voor bedanken. Want zo werkt de Heer niet. Gods ware volk zal zich nooit met een dergelijke dode traditie kunnen ophouden. Laat staan om er mee te doen. Dat is een dode dans. Christus heeft de dode traditie van de Joden doorbroken. En een gans ander leven in gerechtigheid aan de dag gelegd. Maar het ze hielden hetgeen hij preekte voor godslastering. Ze hielden het voor godslastering. En dat was ook de beschuldiging in de zaal van Caiaphas. Wat getuigenis hebben we nog vernoden, zegt de hoge priester Caiaphas. Hij die zichzelf een God zo noemt. Godslastering, zegt hij. Maar we moeten niet zo laag op Caiaphas neerkijken, mensen. Want als een mens in onbekeerlijkheid voortleeft, dan leeft hij ook niet uit die opstandingskracht van Christus. Dan hou hij hetgeen wat in de Bijbel staat opgetekend ook maar voor raaskallerij. Omdat hij eraan voorbij leeft. Ja. Er is niks nieuws onder de zon. De getuigen van Christus worden als beroerders des volks te schande gezet, terwijl de huichelaars als baantjesjagers in de kerk succes schijnen te boeken. Als je maar een mooi glimmend gezicht toont, nou, ik ben er niet jaloers op.
Want het einde van al die... Kijk, Asaf werd er ook wel eens... Hij werd er grimmig onder. Hij zegt... Hè, die goddelozen die hebben elke dag voorspoed, zegt hij. Die hebben geen banden tot hun dood. Hij zegt, maar mijn bestraffing is er iedere morgen. U zegt, is dat Gods volk? Ja, dat is Gods volk. Die zien er... Maar toen Asaf op hun einde merkte... Toen hij op hun einde merkte... Toen zag hij dat daar aan dat voorspoedige leven van die goddelozen... Dat er een eind aan kwam. Totdat ik op hun einde mocht merken, zegt hij. Toen ik Gods heiligdom binnentrad. Of erin geleid werd. Toen werd ik een groot beest bij God. Hij zegt, want ik wou dat kruis me van me afwerpen. Ik wou me maar onder de ergernis van het kruis vandaan werken. Hij zegt, dwaas die ik ben. Ik ben een groot beest bij God. Want toen zag hij Christus in dat heiligdom God staan in zijn plaats. En toen is Asaf gaan zakken. Een zak op dat fundament, terwijl Christus is. Ja, daarom zeg ik. Hè, als Gods volk weer naar het vlees handelt en ziet. Ze leven niet naar het vlees. Nee, want dat is de staat onder de wet. Hè, maar ze kunnen wel weer een ogenblik in de dienstbaarheid, met de dienstbaarheid bevangen worden. Bevangen worden. Ja, dan ga je weer zien op de omstandigheden. Dan ga je niet door het geloof zien, dan ga je weer letten op de omstandigheden. Dan zeggen, ja, zo is onmogelijk en zo onmogelijk. En die mensen die hebben het altijd voorspoedig. Hè? Die goddelozen, die kennen maar doen wat ze willen. Nou, Gods volk mag niet meer alles. Ja, ze mogen wel alles. Maar weet je wat de Heer zegt? Ik zal uw leven omtuinen. Ik zal uw muur omtuinen. Ik zal een muurtje om u maken. We hebben allemaal prikkels eraan. Ik ken niet meer doorheen. En die prikkels aan de binnenkant, die zijn dikwijls nog scherper dan aan de buitenkant. Ja. Dan krijg je een omtuind leven. Een omtuind leven. Maar ik ben er niet jaloers op al die voorspoedige mensen, want het einde van al die voorspoed, hè? Hoe vroom het ook klinken mag, dat is de dood. Maar voor Gods ware kinderen heeft Christus de dood verslonden tot overwinning door zijn opstanding uit de doden. En omdat er zo weinig leven uit de opstandingskracht van Christus, is er een traditie gegroeid, een kerktraditie gegroeid, die kan wedijveren met de geest der verlichting. Voltaire. En wat daaruit voortkomt, gemeente, dat wordt in onze dagen voor bevindelijk gereformeerd versleten. Ja, het is ontzettend, hoor, want we kunnen toch zo met die namen schermen. Hè? Reformatie, gereformeerd. Man. Maar je moet het eens onderzoeken. Je moet eens, als je van God geleerd bent, moet je hun zaken eens onderzoeken. Dan hou je de dood in de pot over. Want wat ze in onze dagen voor bevindelijk gereformeerd wordt, dat is dikwijls een roomse kroot. Maar als je uit die bron der zaligheid mag leven, als je nou uit onder het kruis mag verkeren, kan je dan nog vlaggen voor een koningin die daar abortuswet op ondertekent? Nou, dan ga je niet met de wereld meedansen. Dat is onmogelijk voor je. Want de heren die, ja, naar hun vlees zouden ze het ook wel willen. Ik heb vroeger in de popmuziek geleefd, mensen. Ik zou je vertellen, ik zeg het tot mijn schande. Ik zeg het tot eer van de koning. Maar dat heb de Heer gebruikt als een stokje in mijn eigen, uit mijn eigen woud. Maar ik zou je vertellen, dan was ik wel eens bij een benzinepomp en dan hoorde ik weer die popmuziek of ergens anders. En dan begonnen ze van binnen weer te dansen. Ik zeg, oh Heer, daar heb je het weer. Ja. Kijk, dan kom je er wel achter dat je helemaal niet gereformeerd bent. Maar dat je een goddeloos, vleeselijk mens bent verkocht onder de zonde. Want alle roem ligt alleen in Christus. Alle roem ligt in Christus. Maar de wilde colloquinten zijn weer volop in omloop. Hè? En te koop op de kerkelijke markt, op de rommelmarkt. Hè? Maar het is de dood in de potten, mensen. Dominees zijn grammofoonplaten geworden. in het eindeloos herhalen van de afgezaagde dwaalleer van Kesten en Comrie. Die de veronderstel, kijk, ik begrijp niet dat er bij velen het licht niet opgaat hoor. Abraham Kuyper die heeft de veronderstelde wedergeboorte geleerd, dat weten we allemaal. Dan zeggen ze, ja dat is puur verwerpelijk. Maar weet je wat net zo goed en nog veel verwerpelijker is, dat ze in onze dagen de veronderstelde rechtvaardigmaking leren. Dus net zo erg. Of misschien nog wel erger. Dat de Kersten geleerd. Die hooggeroemde dominee Kersten, die ze als in de afscheiding als afgod gebruiken. Hè? Wat Kersten zegt, dat is veel meer waar als wat Christus leert.
Ja,
twee letters verschillen, een K of een C.
Grammofoonplaten van de oudvaders. Nou, wat zit daar nou voor leven in? Ja, een hoop herrie. Hè? Als je een grammofoonplaat, een hoop herrie. Maar dat leven is eruit. Allemaal ingedekt met klinkende namen van pilaarheiligen. Maar als je Christus gaat verkondigen voor erfwachters van de hel, dan breekt de revel hel los. Dan komen ze allemaal uit hun holen. Hè? Want dan zeggen ze, ja, maar zo makkelijk gaat het niet. Nou, het gaat niet makkelijk. Maar het gaat ook niet moeilijk. Nee. Het is een onmogelijke zaak. Zalig worden is onmogelijk. En als het gebeurt is het een eeuwig wonder. Maar dan is het er wel ineens. Want het gaat vanzelf of helemaal niet. Maar als je dat gaat verkondigen. Hè? Christus voor de goddelozen. Christus voor erfwachters van de hel. Dan breekt de reef voor hel los. Maar dat is altijd zo geweest. Dat was ook al in Christus dagen zo. De godsdienstige Joden hebben Christus aan het kruis geslagen, omdat hij hun heilige huisjes omverwierp. En hun eeuwenoude traditie doorbrak. Toen brak de reef voor hel los. Men wilde gaan en leven bij het oude, terwijl Christus nieuwe wijn geschonken heeft. En nieuwe wijn moet men in nieuwe lederzakken doen. Anders zullen de oude zakken bersten. Nee, zeggen de Joden, wij houden het en tot op de dag van vandaag. Dan zeggen ze, wij houden het bij het oude, want de oude wijn is beter. Ja. En die drinken ze tot hun dood. Ten dode. Hoewel er nog een belofte ligt in het woord, dat de Heere nog het volk der Joden als geheel, ik zeg niet allemaal, maar het volk der Joden als geheel tot bekering zal brengen. Oh zeker. En dan zullen ze die oude wijn verachten. In die zin verachten omdat ze Christus hebben verworpen. Hè, door vijandschap. Omdat ze die nieuwe wijn veracht hebben. Dan ga je het Oude Testament niet verachten, zo bedoel ik het niet. En dan ga je wel jezelf verachten omdat je van al die traditie, hè, van al die ceremoniële jukken, omdat je daar je afgod en je godsdienst van gemaakt hebt. Dan ga je jezelf verfoeien. Dan ga je jezelf als met die tollenaar ga je op je borst slaan. O God, wees mij de zonder genadig. Kijk, als je nou nieuwe wijn doet in oude leden zakken, dan gaan ze best. Dat gebeurde onder de prediking van Stefanus. En die schonk ook nieuwe wijn. Toen hij tegenover het Sanhedrin stond te getuigen. Hè, van Christus en die gekruisigd. Toen berstte de harten der Joden. Toen berstte die harten der Joden als oude lederzak. Hè. Want daar paste die nieuwe wijn niet in. Dat deed hun hart de beste. Ze konden de nieuwe wijn des evangelies niet verdragen. Ze konden Christus niet verdragen. Ze konden de vrije genadeleer niet verdragen. Maar mag ik eens vragen, hoe bevinden wij ons onder de prediking van het evangelie? Voel je ook die vijandschap in je hart opkomen? Stort dan je vijandige hart voor de Heere uit. Want vijanden worden met God verzoend. Vijanden worden met God verzoend. Maar zoals de Joden eronder zaten, die zich mateloos ergerden aan de prediking van Christus. Zitten we zo onder de prediking? Of zitten er hier nog die meepreken? Hè? Ik heb het u al meer gezegd. Aaron en Hur die moesten de armen van Mozes ondersteunen in de strijd tegen Amalek. Ik heb u al meer gezegd, preken dat is geen solo optreden.
Nee.
Hoe komt de kerk naar de kerk? Zitten er hier nog meeprekers? Hè? Zitten er hier nog meeprekers als de waarheid in Christus verkondigd wordt? Want voor de zulk is dat een ademtocht der ziel. Hè? Veel meer dan dat als Christus gepredikt wordt als overwinnaar over dood, hel en graf. Want in hem ligt de kracht om onze zonde te werpen in zijn graf. Om ons ganse bestaan er weer in te werpen. Als opnieuw. Dat is een verademing voor een levend gemaakte ziel. Dat is een verademing. Hè? Nou ontvangen genade om dat vleeselijke bestaan, hè, in het graf van Christus te werpen. Hè? Want om de zondelast op dat lam af te werpen, af te wentelen. Ja. Want de Heere wil niet dat wij met onze oude zonde blijven rondlopen. Niet. Hij wil niet dat we in de zonde blijven liggen. Dat zegt toch het avondmaalsformulier. Hij wil dat we van het lam Gods gebruik zullen maken. Door het geloof. Tuurlijk, door het geloof. Geen eenvoudige zaak, maar ook dat gaat vanzelf of helemaal niet, de gemeente. Het is geen wiskunde. Het is zo eenvoudig dat een klein kind het kan verstaan als die met het gebaren geloof bedeeld is. Nee, want die nemen weer de toevlucht tot hun zaligmaker. Die hebben geen statische zaligmaker, maar die hebben een levende zaligmaker. Een zaligmaker. Ook in het leven des geloofs, ook in het leven der dankbaarheid. Want voor alle stukken des geloofs heb je de zaligmaker nodig. En na de opstanding van Christus uit de doden heeft hij zich alleen nog aan de levende kerk geopenbaard. Niet meer aan de wereld. De wereld kon hem aanschouwen in de trappen van zijn vernedering. Maar niet meer in de staat van zijn verhoging. Ja, nog eenmaal zal de wereld Christus aanschouwen in de staat van zijn verhoging. Als die zal wederkomen op de wolken des hemels. Maar dan zullen alle geslachten der aarde over hem rouw bedrijven. Te laat. Te laat. En ook tot ons, om het woord, komt tot ons het woord om de zoon te kussen. Kus de zoon. Want velen leven in een beeld daarheen, alsof er geen dag des oordeels staat te komen. En deze wereld die schudt al op zijn grondvesten. Er hoeft maar één fatale kernramp te geschieden en de hele wereld is besmet. Het hele menselijke leven gaat eraan. Want hij komt om de aarde te richten. De wereld in en dan krijg je nog een leven van voorbereiding. Om je eigen erop voor te bereiden, om er klaar voor te zijn. Ja, wanneer is de kerk er klaar voor? Als Christus je alles is. Als Christus, weet je wat Asaf zegt, weet je wat Asaf geleerd had? Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Nochtans is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. We zullen eerst zingen. Dan zullen we dat maar zingen. Psalm 73. Organist, Psalm 73. En daarvan het 14e zangvers. Nee, vers 13. Psalm 73, vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En wat er verder volgt in dat 13e vers van Psalm 73.
Oh.
Christus er naar uit dat de Heere zal wederkomen, dat hij haastiglijk zal komen. Maar het haastiglijk komen van Christus ziet de kerk, ja Heere Jezus, kom haastiglijk. Waarom vertoeft hij te komen? Omdat hij nog bekeerd moet worden. Maar hij komt haastiglijk, want hij zegt, zie ik kom haastiglijk. Het leven hier op aarde komt aan een eind, door de tijd die alles schendt. Maar dan is het niet afgelopen, gemeente. Dan begint het pas. Dit leven is als een schaduw die ras verdwijnt. Maar wie in hem bevonden wordt, in die opgestane levensvorst. Als het Pasen geworden is in je leven. Dan zal je het eeuwige leven beërven. En toen Christus zich vanuit het wonder aan de vrouwen openbaarde. Hè, toen werden zij opnieuw bediend. Uit de kracht van zijn opstanding. Zoals zij dat nog nooit ervaren hadden. Een tweede bekering is vaak nog krachtiger als een eerste bekering. Ik heb u dat wel eens meer uitgelegd. Tegenwoordig weten ze er niet meer van en willen ze daar ook niet meer van weten. Men eens bekeerd is altijd bekeerd, zeggen ze. En nou is dat na de staat wel zo, maar in het leven van de kerk is het niet zo. De Heer zegt op Petrus, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt dan uw broeders. Ja, maar met de geest van Pinksteren worden aangedaan met kracht. En die bekering, die tweede bekering, als hij bekeerd mag worden van het bekeerd zijn, dat is dikwijls nog krachtiger als de eerste bekering. En dat hebben ze in de gezelschapskringen, hebben ze dat dikwijls genoemd, de rechtvaardiging in de vierschaar de conscientie of de rechtvaardiging bij de bewustzijn. Nou, dat is onzin. Dat is onzin. Want ook in de eerste bekering, dat gaat echt bewust op. Bewust met medeweten van de ziel. Wordt een ziel gerechtvaardigd in de vierschaar gods en ook in de vierschaar der conscientie. Dat schiet tegelijkertijd. En als hij het anders leert, dan leer hij dwars tegen de schriften. Daar komt God nooit in mee. Nee. God rechtvaardigt de goddeloze, dat is de eerste bekering. Maar weet je wat nou het geheim is van de tweede bekering? Ja. Dat je in de heiligmaking ook niet verder komt als een goddeloze. En dan zak je door de plankenvloer van je bekering. Of dat Christus je bekering zou worden. Of dat Christus je heiligmaker zou worden. Zou zijn. Gods volk is. Ja. En de kracht van Christus opstanding wordt altijd in onze zwakte geopenbaard. Want juist als we zwak zijn, kerk, dan zijn we machtig door de kracht van Christus opstanding. En dat geldt alleen voor het zware volk. Aan wie het testament van de testamentmaker is geschonken, vermaakt. Hè? Het testament is het ja-woord van Christus, is het ja-woord dat hij nooit verbreken zal. Omdat zijn testament vast is in zijn eigen dood. En het is vandaag paas. Maar als we een geestelijk Pasen kennen, dan zijn we net zo gelukkig als de vrouwen bij het graf. Hè? Dus, ja. En ze mochten de woorden Gods ontvangen uit de mond van de engelen. En ze zochten een dode Heer Jezus, omdat zij niet verder konden kijken dan zijn dood. Maar in dat graf werd zijn opstanding geproclameerd bij monden van de engelen.
En die preek van de engelen was kort, want ze zijn wel boodschappen des hemels, maar ze zijn niet geroepen om het evangelie te preken. Omdat zij van het wonder van zalig worden niks verstaan. Verstaan engelen niks van. De engelen hebben geen genade nodig. En die verstaan het ook niet. Ze zouden er wel in willen kijken. De engel is het niet gegeven om in dat wonder van zalig worden te blikken, omdat ze niet gevallen zijn. En ook niet weten wat genade is voor verloren zondaren. De vrouwen wisten van dat wonder van zalig worden. Zoveel te meer. Want het is niet bij de boodschap van de engelen gebleven, want dat zou nog eeuwig tekort zijn. Christus zelf is hen verschenen in de kracht van zijn onsterfelijkheid. En heeft de vrouwen bediend en gediend van zijn heilsgoederen die hij had verworven. En de weg waardoor Christus zijn volk komt te bedienen is in de zee. Dus zijn weg is in de zee. Maar juist in die zee van de mogelijkheid openbaart hij zich heerlijk aan degene die hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Want hij is de trouwe bewaarder van zijn kerk. Al gaat uw pad ook door de zee, geen golven zullen u overstromen, volk van God. Want hij is met u, zijn stok en zijn staf zullen u ondersteunen in dit moeitevolle leven. Hij is ons in alles voorgegaan. Ook is een heengaan, wat hier ook beschreven staat in het hoofdstuk. Ook is een heengaan tot zijn vader. He, want hij zegt tot Maria, ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. Tot mijn God en uw God. Ziet u dat het moet altijd van Gods wegen verkondigd worden. He? In welke staat Gods volk verkeert. Kunnen ze zo menigmaal om twijfelen. Want kijk, omdat ze nog vlees zijn, komen ze steeds veropenbaar als een hypocriet. Naar de bevinding der zaken. Maar wat hebben we eigenlijk met de bevinding, met die bevinding van doen, als Gods woord ons betere dingen verkondigt? Ik vaar op tot uw God. En tot mijn God en tot uw God. Tot mijn vader en tot uw vader. Christus is niet alleen plaatsbekleder voor de zijnen, hij is ook plaatsbereider. Want hij ging heen om de zijne plaats te bereiden. O volk, uw huis is al gereed. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En het vaderhuis zal niet te klein zijn om die ganse schade die niemand tellen kan te herbergen. Dan zal het niet meer klinken, er is geen plaats in de herberg. Want dan zal het klinken, komt in, gij gezegende des vaders. Waar ze hier geen plaats hebben in deze gewesten, zal het straks een ruim thuiskomen zijn. Die God bereid heeft voor degene die hem vrezen. Ja, het vaderhuis zal niet te klein zijn om die ganse scharen te herbergen. Maar er zal ook geen kamer onbewoond blijven. Ja, want er is voor alle plaats bereid waar Christus zijn leven voor gegeven heeft. Waar hij voor is opgestaan uit de doden. Gemeente, het graf is leeg. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En hoewel voor Gods kinderen de dood de laatste vijand blijft, kan de dood geen heerschappij meer voeren. He, niet in dit leven. He, en zeker niet in het toekomende leven. De Heer is nabij. De Heer komt. Ja, hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. En alle volken in rechtmatigheid. En dan zal alle knie zich voor hem buigen. Geveinsd of gewillig. Dan zal alle tong hem belijden, want hij zal komen als rechter van de ganse aarde, over alle inwoners der aarde, over alle koningen der aarde, over alle die zich oppermachtig voelen op deze aarde. Die zullen allemaal in het stof bukken voor hem, voor deze koning. Maar over Sion zal hij koning zijn, en degene die hem toebehoren, dan zal die koning zijn in zijn gunst. Ja, dat is nog een heel verschil. Of je nou een gewillig onderdaan bent van dat koninkrijk. Hè? Of geveinsd. Dat maakt een eeuwigheid uit. Een eeuwigheid verschil uit. Dan zal hij over de zulke koning zijn in zijn gunst. Hè? Al hier in dit leven. Al hier in dit leven. Hè? Maar straks. Dan zullen ze al hun noden, angst en pijn.
en hem al hun liefde waardig schatten, omdat hij hun rechterhand heeft gevat. Ja. En dan nog een keer die woorden van Asaf, die zijn zo dierbaar. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Nochtans, kijk, daar heb je dat, nochtans des geloofs, nochtans zal hij de rotssteen zijn mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Amen. O lieve heren, het was maar weer gestotter en gestamel, maar dat woord van u is zo krachtig. En zelfs als Paulus het preekt, waarin hij zegt dat zijn woorden verachtelijk zijn. Maar zijn brieven krachtig, omdat het woord betreft. Uw brieven zijn krachtig, want gij hebt het zelf, o Heilige Geest, opgetekend. Gij zijt de auteur van het dierbare woord. En dat woord is krachtig. Krachtig tot zaligheid. Krachtig tot nederwerping der sterkte. In alles kracht. En mochten we uit die kracht van Christus leven. En daaruit bediend worden. Dagelijks met mannen verzadigd worden. Het kruis op ons nemen. De Heer Jezus navolgen. Omdat we met die geloofstriangel aan hem verbonden zijn. O Heere, trek ons. Dan zullen we u nalopen. Leid ons door deze aardse woestijn. Want deze wereld is een huilende wildernis. Deze wereld baart alleen maar moeite en verdriet. Opdat we ze op u zouden werpen. Ontferm u onzer, ontferm u onzer. En zonder u te leven is niet mogelijk. En zonder u te sterven is de eeuwige dood. En dat hebben we verdiend. Maar gij de doden uitverkoren. Voor de goddelozen zijt gij gestorven. En voor degenen die er kennis aan hebben. Om uit die doden te worden opgewekt. Met hem. In hem en door hem. En zo reist uw volk naar Jeruzalem. Omdat gij ze voorgegaan zijt. Ik vaar op tot mijn vader. En uw vader tot mijn God. En uw God. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Heere, gedenk ons. Gedenk uw kerk over de ganse aarde. En dat alleen in en om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nog een versie terug, gemeente. Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En wat er verder volgt in dat 13e zangvers van Psalm 73. In dat 12e zangvers. Want dat 13e vers hebben we net gezongen. We zingen nu het 12e. Neem niet kwalijk. Thank you. Zegenbeden, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle de eer. Amen.